En in verband met dit overlijden zingen we nu Psalm 100, 103, daarvan vers 8 en ook vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen is uit Jeremia 31 en daarvan de eerste 20 versen. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de wet van de Heere en daarna zingen we Psalm 119, het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen nu Jeremia 31 en dan de eerste 20 versen. Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden. O jonkvrouw Israëls, gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion. Tot de Heere, onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juich vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lofzing en zeg, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heere woord, gij heidenen, en verkondig in de eilanden die verre zijn, en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere.
We gaan samen zingen van Psalm 32 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 32 vers 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de extra collecte voor de evangelisatie. De collecte straks bij de uitgang is voor de schuldtelging. Gemeente, in opzien om het licht en de hulp van boven, willen we met u overdenken Jeremia 31, de versen 18 tot en met 20. Jeremia 31, versen 18 tot en met 20. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Schrijven onder het woord van onze overdenking: Efraïm ontfermt. Met de hulp des Heren willen we vier gedachten overdenken. Wat de Heere belooft, het tekstverband. Ten tweede, wat de Heere hoort, in vers 18. En ten derde, wat de Heere werkt, in vers 19. En ten vierde, wat de Heere antwoordt, in vers 20. Dus Efraïm ontfermt. Wat de Heere belooft, wat de Heere hoort, wat de Heere werkt en wat de Heere antwoordt. Ten eerste wat de Heere belooft. Profeten zien diep. Profeten zien hoog. Profeten zien ver. Wat is dat ook waar geworden bij Jeremia? Wat heeft hij, gedreven door de Heilige Geest, diep gezien als het gaat om de schuld van zijn volk en de oordelen over het kerkvolk van zijn dagen? Wat heeft hij hoog gezien als het gaat om de goddelijke majesteit, de aanbiddelijke deugden en de soevereine ontfermingen Gods in Christus. Wat heeft hij hoog gezien als het gaat om de uitlatingen van die onbevattelijke zondaarsliefde. Hij zag diep, hoog, maar ook ver. Hij heeft de ballingschap gezien die aanstaande was en ook hoe God na jaren weer terug zou brengen. Hij heeft zelfs over de eeuwen heen gezien op de komst van de Messias, Gods enige troetelkind. De profeet heeft gezien hoe God zijn volk thuis zal brengen door de eeuwen heen uit Joden en heidenen. Jeremia heeft mogen zien op het genadewerk en de waarachtige bekering, waarmee de Heere nooit zal ophouden tot de laatste dag. Maar naar dit diep, hoog en verzien van de profeet gaan we nu luisteren. Dus het gaat in onze tekst om het diepzien van de profeet als het gaat om zonde, schuld en Gods verdiende straf. Het hoogzien als het gaat om de aanbiddelijke deugden van God en de bewijzen van zijn opzoekende zondaarsliefde in Christus Jezus. En tenslotte het verzien als het gaat om Gods barmhartigheden die blijven van geslacht tot geslacht. Christus is immers een eeuwige koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Luister eens. Jeremia hoort een stem in vers 15. Een stem van een vrouw. Ze huilt. Ze kermt. Tranen vloeien. Ze zit daar in de buurt bij Rama op een heuvel. Jeremia ziet en hoort deze gebogen vrouw die zo huilt. Wat men ook tegen haar zegt, ze is ontroostbaar. Van haar lippen komt een bittere klacht. Ze klaagt en roept. Waarover? Over haar kinderen. Wie is deze vrouw? Het is Rachel. Wat heeft zij veel geweend? Eerst heeft ze gehuild toen ze geen kinderen kon krijgen. Dat waren tranen van bittere opstand tegen God. Geef mij kinderen, Jacob, of ik sterf, zo riep ze. Ze kon niet onder het kruis van de kinderloosheid komen dat God haar oplegde. Toen heeft ze twee kinderen gekregen, Jozef en Benjamin, niet meer. Maar toen heeft ze ook gehuild. Toen heeft ze smart gehad, met name bij Benjamins bevalling. Dat is zelfs haar dood geworden. Dus eerst huilde ze omdat ze geen kinderen had. Daarna huilde ze omdat ze wel kinderen kreeg. En hier huilt ze voor de derde keer. De kinderen weten misschien wel wanneer zij in de Bijbel voor de vierde keer huilt. Dat is profetisch gezien. Als het zwaard van Herodes in Bethlehem rondgaat na Christus' geboorte. Rachel weent hier over haar kinderen. Ze huilt en is ontroostbaar. Ze zit op de heuvel bij Rama, de grensplaats waar Samuel als kind met zijn ouders woonde. Het is veelzeggend dat ze daar zit te huilen over haar kinderen in het zuidelijk gedeelte van het vroegere Tienstammenrijk. Op het moment dat Jeremia dit geween van deze moeder over de 10 stammen hoort, zijn die 10 stammen al meer dan een eeuw weg. Ze zijn opgelost in de volkeren. Er is eigenlijk niets van over. Je zou denken, daar komt nooit meer iets van terecht. Alleen de 2 stammen zijn nog over als Jeremia profeteert. En kijk nu eens. Bij deze plaats Rama, daar is een soort doorgangskamp van waar men verder getransporteerd wordt naar Babel. En dan wordt het laatste wat van de kinderen van Rachel over is, de 2 stammen, ook nog weggevoerd. Onder Gods oordeel weggevoerd naar Babel. Dan is er niets meer over. van de 10 stammen niet, van de 2 stammen niet. Alles hopeloos kwijt, verloren. Ziet u moeder Rachel daar wenen over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Want straks is er niets meer van over. Deze boodschap houdt Jeremia, de ziener Gods, het volk voor in zijn prediking. Hoor eens, roept hij, hoor eens naar Rachel, de stammoeder van het volk. Hoor eens hoe ze weent en klaagt. Rachel ziet dat alles onder het oordeel ligt. Er komt niets meer van terecht. Er blijft niets meer van haar nageslacht over. Daarom weent zij over haar kinderen, omdat ze niet zijn. En wat wordt er nu tegen deze vrouw gezegd, gemeente? Dat hebt u verdiend, vrouw. Ze heeft het verdiend. Dat is waar. Maar dat wordt niet alleen tegen haar gezegd. Ouders, luister eens goed. In plaats van beschuldigingen wordt er tegen deze vrouw in vers 17 gezegd dat er verwachting is voor haar nakomelingen. Verwachting voor het nageslacht in een bange tijd. Begrijpt u dat? Als dat nu tegen een ouder als Lea gezegd werd, als dat nu tegen Rebecca gezegd werd, als dat nu tegen Hanna gezegd werd, ja, dan zou u zeggen, dat begrijp ik enigszins. Maar dat dit tegen Rachel gezegd wordt, die knappe vrouw, een lust voor het oog van Jacob, die vrouw die niet onder God kon komen, de vrouw die niet los kon komen van de afgodendienst van de vader, de vrouw die zo opstandig was, die vrouw die gelogen heeft tegen haar vader toen het over het meegenomen afgodsbeeld ging, de vrouw die in bitterheid uitriep voor haar sterven, zoon van smarten, ongelukskind, deze vrouw. Ouders, er kan eigenlijk van Rachel niets goeds gezegd worden. En toch wordt tegen zo'n ouder gezegd, er is verwachting voor uw nakomelingen. Ouders in de gemeente, ik hoop dat u dit nooit meer vergeet. Nog eens, tegen wie wordt het gezegd dat er verwachting is voor de nakomelingen? Dat wordt tegen een Rachel gezegd. Als u dan de vrijmoedigheid en de waardigheid ontbreekt om uw kinderen, als het de Heere belieft heeft u die te geven, voor God neer te leggen, zult u dan hier aan denken, Jeremia 31, vers 15 tot en met 17, het verband van onze tekst. Want Jeremia hoort niet alleen de stem van die klagende, opstandige vrouw, die niet onder God kan komen. Hij ziet niet alleen dat alles onder het oordeel Gods ligt, maar hij moet tegen haar vanwege Gods, van Gods wegen zeggen, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland komen, wederkomen, en er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreekt de Heere. U moet er eens op letten hoe vaak bij Jeremia de woorden spreekt de Heere klinken. Het mag de tolk van de Heere, van de verbonds-Jehovah zijn, in die donkere tijd waarin zijn ambtelijke bediening plaatsvindt. De Heere, geen mens, spreekt tot deze vrouw die daar in bitterheid klaagt. Ze mag het troostwoord horen in het verband van onze tekst. Ze mag horen dat er verwachting is van Gods wegen. Er is verwachting vanwege de aanbiddelijke deugden Gods alleen. Er is verwachting vanwege die soevereine zondaarsliefde in Christus Jezus afdalend. Met alle vrijmoedigheid mogen we deze boodschap ook nu in uw midden neerleggen. Er is verwachting voor uw nakomelingen. en door God en tot God. Hoe dan? In de weg van waarachtige bekering. In de weg van het vrije genadewerk Gods. Ter wille van het enige troetelkind Gods. En daar letten we op in onze tweede gedachte, wat de Heere hoort. Jeremia zegt tegen deze neergebogen vrouw, Rachel, luister eens, hou op met wenen, want er is troost. Ik hoor in de vette iets anders. Ik hoor de bewijzen van Gods schadeloze ontferming. Ik hoor de tekenen van de waarachtige bekering van uw nakomelingen. De tolk van Jehovah mag tijdloos zeggen, het woord van God is immers niet gebonden aan een bepaalde tijd. Ik heb wel gehoord. Volgens de taal van het Oude Testament staat er, horende heb ik gehoord. Leest u het maar eens na in de kanttekeningen. Horende heb ik gehoord. Dat zegt Jeremia als de stem van Jehovah. Dat betekent eigenlijk dat Jehovah zelf sprekende wordt ingevoerd. Ik hoor, zegt Jehovah, met grote aandacht. Ik hoor voortdurend. Ik luister. Ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt. Opeens wordt hier de naam Efraïm genoemd. Efraïm is de kleinzoon van Rachel. Een van de twee zonen van Jozef. Deze zoon is eigenlijk de vertegenwoordiger van de 10 stammen. Efraïm springt eruit als het gaat om de goddeloosheden. Als het gaat om het afhoereren van de levende God. Als het gaat kiezen voor het heidendom en de afgodendienst. Van de 10 stammen was geen enkele koning godvrezend. Men had de dienst des Heren met de stad Jeruzalem vaarwel gezegd. Men had er iets anders voor in de plaats genomen, namelijk de kalverendienst van Bethel en Dan. Dus, goed onthouden, deze Efraïm is de vertegenwoordiger van die 10 afvoererende stammen. Rachel is de grootmoeder en Efraïm en allen die bij hem horen is het nageslacht. En klinkt het dan, ik heb wel gehoord dat Juda, nee, er staat, ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt. Dus niet de beste. Hier zien we de tekenen van Gods verbondstrouw in de lijn der geslachten. Daarvoor gaan we even terug naar het sterfbed van Jacob. Jozef komt met zijn beide jongens bij vader Jacob, die patriarchaal zijn zegen zal uitspreken. Jozef zet de oudste, Manasse, onder de rechterhand van zijn vader en Efraïm de jongste onder zijn linkerhand. Daarna zal de zegen door de patriarch uitgesproken worden. Abraham, Isaac, Jacob, Gods eeuwige verbondstrouw is gebleken. Dan opeens, kijk eens, Jacobs handen kruisen zich. Nee, hij is niet dement. Hij weet goed wat hij doet. Hij moet het zo doen. Hij legt zijn rechterhand op de jongste, de minste, op de slechtste. Dat is de rechterhand van Gods aanbiddelijke vrijmacht. Ziet u dat de woorden van onze overdenking eeuwen later nog doorwerken? De aanbiddelijke vrijmacht Gods blijkt in onze tekst. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Rachel, houd op met wenen. U denkt dat er niets meer overblijft van de 10 stammen. Maar ik hoor ze uit uw nageslacht klagen en roepen. Ik ben al bezig om de verwachting voor uw nakomelingen uit te werken. Efraïm beklaagt zich. Dat betekent niet dat hij medelijden met zichzelf heeft, maar het wil zeggen, Efraïm klaagt over zichzelf. Efraïm klaagt zich aan bij God. Hier klaagt een verloren zoon in het Oude Testament. Net als de jongste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon van het Nieuwe Testament dat doet in Lucas 15. Het gaat bij beiden om de waarachtige bekering. Wat is bekering, jongelui? Dat je wel eens wakker ligt. Dat je Heere, de Heer je gebed wel eens verhoord heeft. Dat er een grote uiterlijke verandering in je leven plaatsvond. Gemeente, de weg van de bekering kan heel verschillend zijn. Denk maar aan Manasse en Timotheus, Saulus en Nicodemus. Dus de weg der bekering kan heel verschillend zijn. Maar onderscheid dat goed. Het wezen van de bekering is altijd hetzelfde. En wat is dat wezen dus? Datgene wat maakt dat het echt is of niet echt. Of het een waarachtige bekering is of een schijnbekering. Of het een blijvende bekering is of een tijdelijke bekering die weer overgaat. Het wezen van de echte bekering is inkeer, afkeer en wederkeer. Deze drie woorden moeten jullie onthouden, kinderen. Bij bekering gaat het om drie dingen. Die jongen bij de varkensbak die maar doorging, kwam tot zichzelf. Hij komt tot inkeer. Dat is het begin van de waarachtige bekering. Hij zag wat hij nooit gezien had. Zijn ogen werden geopend voor zijn diepe ellende en schuld. Vervolgens kreeg hij een hartelijke afkeer van zijn vroegere leven, van de zonde, van alles wat hij misdaan had tegen de hemel en tegen zijn vader. En dan volgt wederkeer. Hoe lang die weg ook duurde en hoeveel vrees er ook voor hem aan verbonden was, maar hij ging terug. Deze drie zaken lopen als een gouden draad door onze tekst van Jeremia 31. De verloren zoon riep uit: ik verga. Hij had geprobeerd zijn leegte te vullen met de zwijnendraf. Hebben jullie ook zo'n verlangen naar de zwijnendraf van de wereld? Vol weelde en genot. Het laat je zo leeg. Je wordt er alleen maar door bezig gehouden. Dat heeft Ephraim geleerd. Hij roept uit: ik verga. Inkeer. Hij roept: ik heb gezondigd. Afkeer. En de verloren zoon riep ook: ik ben niet waardig. Ik ben, tegenwoordige tijd. Gods volk zou wel 1000 keer per dag tegen de Heere willen zeggen: ik ben niet waardig om uw kind genaamd te worden. En toch wederkeer. Hè? Waarom? Door de liefdekoorden. Die blik van vader uit het vaderhuis, nietwaar? Zo is het ook in onze tekst. Precies hetzelfde. Het wezen van de bekering is altijd hetzelfde. In de tijd van Jeremia, in de tijd van ons voorgeslacht en nu, in dit jaar onzes Heren. God luistert voortdurend en met aandacht naar de klacht van Ephraim die zich aanklaagt bij God. God heeft gezien dat zijn ogen zijn opengegaan in dat vergelegen land. En wat hoort de Heere dan? Dit: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Het is eigenlijk een belijdenis en een gebed. Ephraim zegt: gij hebt mij getuchtigd. Gij hebt mij geslagen. Gij hebt uw oordelen uitgevoerd. Uw bedreigingen zijn waar geworden. Gij hebt mij getuchtigd, geslagen en ik ben getuchtigd geworden. Als hij terugkijkt op zijn levensweg, tot nu toe zegt hij: ik was een kalf. Wat wil dat jonge dier? Dat wil springen en huppelen en vrijheid, blijheid. Dat wil ruimte. Dat kalf is bovendien ongewend. Dat wil zeggen, het is niet gewend om een juk te dragen. Het is niet gewend om het rechte spoor voor de kar of voor de ploeg te gaan. En als dat jonge dier het juk krijgt opgelegd, willen dat juk afgooien en eigen wegen gaan. Ja, wanneer Efraïm tot inkeer komt, ver van Gods gunst vervreemd en verwijderd, dan gaat hij belijden een ongewend kalf te zijn. Ik heb gehuppeld, zegt hij. Ik heb gesprongen. En u hebt niet anders gedaan dan getuchtigd, getuchtigd. Het is net als bij Saulus van Tarse. Die had dan misschien in onze ogen niet zo'n uitspattend gezondigd, maar toch was hij een ongewend kalf. Saul, Saul, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Een kalf dat niet in het rechte spoor gaat, wordt door de boer geprikkeld. Slaat het dan achteruit, dan gaat het bloeden. Dan krijgt het pijn. En toch blijft het achteruit slaan. Samenvattend kunnen we zeggen over het leven van Efraïm, als voorbeeld van de velen uit Jood en Heide door de eeuwen heen, dat hij hier voor het eerst ziet dat de Heere hem heeft getuchtigd. Hij belijdt uw slaande hand, uw oordelen, uw krachtige hand deden er alles aan om mij in het goede spoor te brengen. En ik heb niet anders gedaan dan, zeg het eens, volk des Heren, dan teruggeslagen. Ik wilde niet. Ik wilde huppelen, vrijheid en blijheid. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd als een ongewend kalf. Dus de verdiende oordelen, de slaande hand Gods, dat tuchtige was alleen maar bedoeld om in het spoor te brengen. Gods slagen zijn bedoeld tot uw bekering, tot inkeer, afkeer en wederkeer. Hoort u? Ziet u dat? Daar zit Efraïm. Zijn leven komt terug. Zijn verzondigd leven onder de oordelen. En dan gaat hij vragen of hij bekeerd mag worden. Heere, smeekt hij, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Vraag dat maar veel. Zeg toch niet, ja maar, ik kan mezelf niet bekeren. Als de Heere het niet doet, dan de rest zeggen we niet. Maar denken we wel. Dan geven we God de schuld. Maar dan maakt u misbruik van dit gebed. Als u uw schuld niet inleeft voor God en wegkruipt achter uw onmacht, dan maakt u misbruik van de waarheid en bedriegt u uzelf. De Heere zoekt door alles heen niet anders dan uw en jouw bekering. Hij roept door woorden en daden heel persoonlijk, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeren zult en leven. Efraïm is stilgezet. Hij voelt werkelijk dat hij zichzelf niet bekeren kan. Hij geeft de God de schuld niet van. Hij weet goed dat het allemaal eigen schuld is, maar toch gaat hij vragen of God hem wil bekeren. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Ten diepste is God eigenlijk al bezig om hem te bekeren, maar daar kan hij het niet voor houden. En terwijl God bezig is om hem te bekeren, gaat hij vragen om bekeerd te worden. Begrijpt u dat? Maar Efraïm zegt er nog iets bij. En daar mag u niet overheen lezen. Die slechte Efraïm, de nakomeling van Rachel, zegt: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere. En wat staat er dan? De Heere, mijn God. Is Efraïm dan al bekeerd? Nee. Als een schuldige dwaas vraagt hij om bekering. Is de Heer dan al zijn God? Wat moet ik daar nu op zeggen? Efraïm is een ongelukkig mens. die onder de slagen van God buigend onder de Gods roede vraagt of hij bekeerd mag worden. Hij is een buitenstaander en toch zegt hij in stilte, want gij zijt de Heere, mijn God. Kunt u het uitleggen? Ik niet. Daar moet je niet over redeneren, dat moet je beleven. Dat is iets van, mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Dus in dat buigen onder God is er iets van niet loslaten. Verbonds Jehovah, God der geslachten, God van Abraham, Isaac, Jacob en van Jozef, God van mijn voorgeslacht, dwars door alle afval heen, toch mijn God. Deze woorden van vers 18 heeft de Heere gehoord. Maar nog meer, we gaan naar onze derde gedachte, wat de Heere werkt. Weer gaat Efraïm spreken in vers 19. Zekerlijk. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Hier wordt twee keer hetzelfde gezegd. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Dat is precies hetzelfde als, nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Bekering is dus aan mijzelf bekendgemaakt worden. En berouw hebben is hetzelfde als op de heup kloppen. Dat is het gebaar van het niet weten. Jezelf beschuldigen. Walgen van jezelf. Hier wordt verder verklaard wat bekering inhoudt, namelijk jezelf bekendgemaakt worden. En er wordt verklaard wat het gevolg is van bekering, namelijk berouw hebben. Met andere woorden gezegd, in Oosterse beeldspraak op de heup kloppen. Het gebaar van de afkeuring van jezelf. De klacht voor Gods aangezicht neerleggend, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het zo hartelijk eens worden met de Heere en toch hem niet los te kunnen laten. We hebben van nature een bepaalde voorstelling van de bekering. We denken dat het zus en zo gaat. Maar de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Je kunt door opvoeding, verstandelijk, een bepaalde voorstelling hebben van de waarachtige bekering. Maar als de Heere het uitwerkt, wordt het ervaren, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Jongelui, als jullie verkering hebben of getrouwd zijn en ik vertel jullie wat liefde is, dan voelen jullie, dat bedoelt hij. Maar als je nog nooit verkering hebt gehad, dan kan ik praten wat ik wil, maar dan kan ik je niet duidelijk maken wat liefde is. Nu, zo is het eigenlijk met bekering ook. Dat is immers ook uitstorting van goddelijke zondaarsliefde in de ziel. En het werken van de wederliefde tot God en alles wat van God is. Bekering heeft alles met liefde te maken. We hebben allen een bepaalde voorstelling van bekering. Dan denken we, als ik nu eerst eens last van mijn zonde had. Als ik nu eerst eens berouw had. Als ik nu eerst eens, en dan komt de bekering. Zo is het toch? Maar wat staat hier? Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Is gelijk aan, nadat ik aan mijzelf bekend gemaakt ben, heb ik op de heup geklopt. Als jij eerst last moet hebben van de zonde en dan gaat God werken. Als jij eerst moet zorgen dat je berouw hebt en dan gaat God de bekering werken, geliefde, dan zou er niemand komen. Niemand zou bekeerd worden. Vanaf het prilste begin bij de zwijnentrog, vanaf het prilste begin in het leven van Efraïm, is het Gods werk. In de schrift wordt zo heerlijk gesproken van de levendmaking, de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping, opwekking uit de doden, die God zonder ons in ons werkt. Wat de Heere werkt, dat was toch onze derde gedachte? Efraïm belijdt in vers 19 dat het gebed van vers 18b verhoord is. Hij geeft ook aan hoe dat gegaan is. Kunt u dat ook zeggen? Bent u bekeerd? Of anders gevraagd, bent u aan uzelf bekendgemaakt? Geef daar nu eens antwoord op. Bent u tot inkeer gekomen? Hebt u gezien wat u nog nooit gezien hebt? McCain dichtte in zijn bekende lied het vers: maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Dat was het begin, de bekering. Maar hij vervolgt: toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat zijn woorden van een serieuze jongen die in de lijdenstijd in de kerk weende als hij hoorde over het lijden van Jezus. Toch moest hij zeggen: ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Bent u aan uzelf bekendgemaakt? Dat is een heel eenvoudige vraag. Daar moet u een antwoord op geven. Want dat weet een mens. Daar is hij bij. Het is niet zo dat je op een bepaald ogenblik bewust wordt: oh, de Heere is al een tijd met me bezig. Nee. Daarom vraag ik niet of u van uzelf zegt dat u bekeerd bent, maar ik vraag wel: bent u aan uzelf bekendgemaakt? Hier zou heel veel over te zeggen zijn. Ik wil het beperken tot één zaak. Als de aanbiddelijke God zijn deugden afdrukt in het hart, waar leidt dat toe? Dan is er een belofte van het genadeverbond. Daar komt het nabijkomende: de schijn bekeerde nooit. Hoe luidt die belofte van het genadeverbond dan? Ik zal maken dat zij een walging aan zichzelf zullen hebben. Daar vraag ik nu naar. Kent u dat walgen van uzelf? Zulke mensen ontmoet ik zo graag. Niet mensen die het hebben, die het weten, maar mensen die van zichzelf walgen, die niet anders doen dan zich aanklagen bij God, die niet liever doen dan buigen onder God, dan zuchten tot God, dan aanbidden van God, als een buitenstaander, als een schuldige. Wat is berouw? O, zegt u, dat is het betreuren van de ellende als gevolg van de zonde. Nee, gemeente, berouw is het betreuren van de zonde zelf. De verloren zoon had niet alleen gezondigd tegen zijn vader. Bij waar berouw heb je gezondigd tegen de hemel? Ik heb gezondigd. Dan heb je berouw over de zonde tegen de eerste tafel en tegen de tweede tafel van de wet. Dan voel je de pijn wat zonde echt is. Zonde is altijd maar weer over de grenzen die God trekt heen stappen. Zonde is rebellie tegen God. Het niet beantwoorden aan het doel dat God met je leven heeft, namelijk de verheerlijking van zijn aanbiddelijke naam. En het tegendeel daarvan, de versmading en verachting van zijn naam. Dat zondige, dat gaat zo'n pijn doen. Zo'n pijn, dan kreunt de ziel: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Kent u dat Oosterse gebaar in het erkennen dat u Gods gramschap dubbelwaardig bent? Misschien bent u aan de buitenkant een net kerkmens. De mensen weten het misschien helemaal niet, maar God wel. En daarom bent u beschaamd, om je weg te schamen voor God en mensen. Volk van God, wanneer u eens iets mag vertellen over uw bekering, dan moet u er altijd maar sober in zijn als het gaat over hetgeen u allemaal misdaan hebt. Want dat is niet altijd stichtelijk. Ik hou er niet van als mensen dat zo heel uitvoerig vertellen. Is dat tot eer van de Heere? David was in Psalm 34 zo klaar. Hij had maar enkele woorden nodig. Hij zei, deze ellendige riep. Je vertelt over dat schaamrood worden niet met smaak aan anderen. Maar dat beleid je woordeloos, met tranen voor God. Ik ben beschaamd, ja schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Jongelui, luister eens. Het is niet onverschillig hoe je leeft. Het is niet onverschillig wat je allemaal ziet, wat je allemaal hoort. Wat er allemaal op je netvlies komt. En wat er allemaal in je gevoelsleven huist. Dat is niet onverschillig hoor. Het zijn vergiftigingen voor het leven. Daarom sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Dat komt allemaal terug. Ik hoop dat dat in je leven terug mag komen. Niet pas als het te laat is. Weet je wat God doet? Als het in je leven terugkomt, dan bladert Hij in ons levensboek terug. En Hij slaat geen bladzij over. Al is die nog zo zwart, dan gaat Hij het aanwijzen. Dan word je schaamrood. En ben je niet waardig om zijn kind genaamd te worden? Heeft God al teruggebladerd in uw levensboek? Heeft hij de bladzijde die u angstvallig dicht wilde laten al opengelegd? Heeft hij de vergeten zwarte bladzijde al regel voor regel aangewezen? We zondigen niet goedkoop. De genade is duur. Heel duur verworven. Ephraim roept uit, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Kijk, in dat licht komt dan de slaande hand Gods in het leven ook te staan. En dan wordt gezongen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Laten we dat samen zingen uit Psalm 119, vers 36. Psalm 119, vers 36. We hebben overdacht ten eerste wat de Heere belooft. Ten tweede wat de Heere hoort. En ten derde wat de Heere werkt. Nu nog kort onze vierde en laatste gedachte, wat de Heere antwoordt. De Heere gaat iets zeggen tegen Efraïm. Efraïm heeft de Heere aangeroepen in gebed en daarop gaat de Heere antwoorden. Hoor maar in vers 20. Is, nu laat ik de naam even weg, mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Hoeveel dierbare zonen, hoeveel troetelkinderen heeft de Heere? Welke namen zouden we hier nu eigenlijk moeten invullen? De Heere heeft maar één kind. Dat is alles wat hij heeft. Spreuken 8 vanaf vers 23 leert ons zo schoon in oud-testamentische bewoordingen het vermaak van de Heilige Vader in zijn enig geliefd kind. Wat is een troetelkind? Dat is een kind dat je op schoot neemt en vertroetelt. Daar zeg je allerlei lieve woorden tegen. Daar heb je alles voor over. Zo is Christus het troetelkind van de Vader van eeuwigheid af. Hij is het vermaak van de Vader in de hemelse heerlijkheid. De verlustiging van zijn goddelijke majesteit. Altijd en overal. Van hem kan de Vader zeggen, is hij mij niet een troetelkind? Is hij mij niet een dierbare zoon? Maar wat is er gebeurd, gemeente? De Vader heeft gezegd, ik heb tegen hem gesproken. Dat wil niet zomaar zeggen, ik heb iets tegen hem gezegd. Nee, alle nadruk valt op het woord tegen. Ik heb tegen hem gesproken. Dat wil zeggen, ik heb vermanend, verwijtend, eisend, toornend tegen hem gesproken. Tegen Gods eigen troetelkind? Jazeker. De Vader hoort zijn troetelkind niet. Wanneer het in nood en dood roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er gebeurt dan echter niets. De zoon durft niet eens vader te zeggen als hij uitroept, waarom hebt gij mij verlaten? En hoewel hij zegt, mijn God, blijft het donker en duister. Daar hangt het enige troetelkind, het vermaak van de Vader, tussen hemel en aarde aan het kruis. Daar hangt hij, van wie toch geldt, is hij mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Onder de brandende toren van God hangt hij. Boven het kruis een zwijgend God. En daarom in onze tekst een sprekend God. Wat de Heere, zo'n wegloper, zo'n doorbrenger als Efraïm antwoordt. Wel, zegt de Heere hier, dat geldt ook zo van die Efraïm. Hoewel ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Waar ligt de grondslag voor het antwoord van de Vader in zijn ontferming? Wat ziet de Vader dan in Efraïm? Alleen maar zonde, afkeer en oordeel zult u zeggen, dat is waar. Maar in de lendenen van de nakomelingen van Rachel ziet hij zijn enig heilig kind. Mag ik het zo eens zeggen? God kan van Efraïm niet af. God kan van Efraïm niet loskomen. omdat hij hem aanziet in de zoon van zijn welbehagen. Hoort u het? Daar ligt nu de vastheid van het antwoord Gods en de zekerheid van de verwachting voor de nakomelingen van Rachel. Daar ligt de zekerheid en de vastheid van Gods genade, de waarachtigheid van de bekering. En dan gaan we de naam invullen. Om Jezus wil is Ephraim als een aangenomen kind mij een dierbare zoon. Uit louter genade is deze aanklager van zichzelf, die buigt onder de rechtvaardige oordeel Gods, mij een troetelkind. Sinds ik tegen hem gesproken heb, de Heere heeft tegen Ephraim gesproken. Hij heeft hem verweten. Hij heeft hem vermaand. Hij heeft van hem geëist door zijn goddelijke wet. Hij heeft hem zijn toorn doen gevoelen. Hij heeft tegen hem gesproken op allerlei manieren. Stelt u zich eens voor wat hier staat. Er is een volk onder de slaande hand Gods. En dan zegt de Heere, sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Dus je zou denken dat als dat tegenspreken voorbij is, als de Heere niet meer tegen je spreekt, dan denkt de Heere nog ernstiglijk aan je. Maar zo is het niet. Terwijl Ephraim al die slagen en oordelen ontvangt, terwijl hij buigt onder Gods slaande hand en tuchtiging, zijn Gods vredegedachten voortdurend op hem gericht. Kom, zou ik dat Ephraims geslacht in onze dagen niet toeroepen dat hij nog ernstiglijk aan hen denkt? Voor hen geldt, terwijl zij onder de oordelen niet weten waar ze het zoeken moeten, denk ik nog voortdurend, denk ik nog ernstiglijk, denk ik heilig, denk ik goddelijk, denk ik eeuwig, denk ik soeverein aan hen. Daarom rommelt mijn ingewand over hen. Wat merkt Ephraim op dat moment van die rommelende ingewanden Gods? Niets, helemaal niets. Hij merkt alleen de slaande hand, de beschuldiging, de vermaning, het oordeel. Maar terwijl Ephraim daaronder ligt, rommelende ingewanden Gods, sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Volk, de roede Gods is een teken van zijn ontfermingen, van zijn rommelende ingewanden. Zijn innerlijk is als het ware ontbrand van gadeloze zondaarsliefde. Al ziet en voelt u er in die tijd niets van, het is toch waar. Omdat hij maar één troetelkind heeft. Daarom, ik zal mij toekomende tijd zijner zekerlijk ontfermen. Ontfermende zal ik mij ontfermen. Ik zal mij ontfermingen uitlaten op verschillende manieren. Ik zal niet ophouden mij te ontfermen. En er staat uitdrukkelijk bij, aan het einde van onze tekst, spreekt Jehovah. Dat is de God die niet liegen zal. Hij is de ik was, de ik ben, de ik zal zijn. Altijd dezelfde. In recht en genade, in verbondstrouw, de God van het voorgeslacht en dezelfde God van de nakomelingen. Hij zal zich zeker ontfermen. Hoor je het, Rachel? Ephraim is een van die velen over wie hij zich zal ontfermen. We moeten eindigen. Kinderen en jonge mensen, wat zouden jullie ook alweer onthouden? Het wezen van de bekering. Drie woorden. Inkeer, afkeer, wederkeer. De uiterlijke wegen en omstandigheden kunnen heel verschillend zijn, maar het wezen van de bekering is hetzelfde. En denk toch niet dat er niemand meer bekeerd wordt. Dat de Heere niet meer werkt. Vind ik heel erg als je dat denkt. Want dan heb je harde en verkeerde gedachten van de Heere. Daarom wil ik het je op je hart binden, geliefde jeugd. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Dat zegt de God die niet liegt. Dat staat zelfs op jouw voorhoofd geschreven. Buig dan je knieën en zeg het dan maar tegen de Heere. Heere, ik zie er zo weinig van, maar zou u mij uit het late nageslacht, zou u mij ook zo willen bekeren? Van Ephraim was eigenlijk niets meer over, hopeloos verloren. Hij kon niet wijzen op veel voorbeelden om zich heen, toch? Oma Rachel was niet zo'n beste, of wel? En zulke mensen bekeert God nu nog. Gemeente, zult u onthouden dat er tegen Rachel gezegd wordt? Open uw mond, ouders, er is verwachting. Het wordt niet gezegd tegen een goede vrouw. Een buigende vrouw, een godvrezende vrouw. Het is een ouder, goed onthouden hoor, wat de Satan ook sist, het is een ouder waar niets goeds van te zeggen is. Tot haar wordt gezegd, er is verwachting voor uw nakomelingen in de weg van waarachtige bekering, de enige troetelzoon, wat vrije genade vermag. De Heere heeft geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge u bekeert en leeft, bekeert u, want waarom zou ge sterven? Volk van God, in gedachten zien we een andere vrouw staan, een vrouw die al heel lang weduwe is. Uit welk geslacht stamt ze? Uit het geslacht van Aser. Aser? Ja, Aser die ook bij Ephraim hoort. Maar daar denkt niemand meer aan. Daar staat Anna bij de oude Simeon. Samen staan ze daar te zingen. Naar uw woord hebben onze ogen de zaligheid gezien die gij bereid hebt. Wat is toch trouw al wat hij ooit beval. Samen zingen ze dat het waar gebleken is, er is verwachting voor de nakomelingen van Ephraim. Het woord van Jeremia 31 is waar. Samen verblijden ze zich in de waarachtige God die niet ligt. Samen zingen ze van het troetelkind dat in Simeons armen ligt, het enige troetelkind. Daar staat de weduwe Anna nu bij. Uit het geslacht van Aser, een van de 10 verloren en verzonken stammen. Weet u volk, wat ze daar gezongen hebben? Over Jezus, die gekomen is, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zing dan maar mee. Amen. En we zingen nu uit Psalm 32, daarvan het 5e vers. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.